Hallo. Welkom bij de allereerste liveshow van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
We zijn een beetje zenuwachtig, maar we zijn niet alleen vandaag.
Ja, we hebben iemand meegepakt. Er is een dokter in de zaal.
Dit is... Dit is Babette. En Babette is wetsdokter en ze maakt ook autopsie-gerelateerde tekeningen. En ja, ze gaat vandaag eigenlijk een tekening maken die gebaseerd is op onze aflevering.
Ja. En jullie kunnen meevolgen, want de tekening wordt getoond.
Goed, we zijn in Brugge.
Ja, Brugge. Zijn er veel mensen uit Brugge hier? Ja.
Dat valt eigenlijk wat tegen.
Mensen uit Antwerpen.
Limburg?
Oh, ja! Oké. En de rest van Vlaanderen? Super. Zijn er mensen die niet weten wie wij zijn? Die verplicht... Niemand die verplicht met zijn liefjes moeten meekomen? Oh, dat valt ook mee.
Dan moeten we niks meer uitleggen. Okay, dan kunnen we gewoon onszelf zijn.
Ja, dan kunnen we gewoon onszelf zijn. Oh, ik heb heel veel zenuwen. Sorry. Ja.
Trouwens, voor wie het wil weten, wij hebben wel twee mensen meegesleurd. Ja. Verplicht, Annick en Lucas, die zitten daar, staas recht.
Ja.
Voilà.
Ja, we zijn heel blij dat ze erbij zijn.
Mental support.
Ja.
Voilà.
De aflevering van vandaag.
Ja, we gaan de pannenkoekenmoord doen.
Kent iemand de pannenkoekenmoord? De mensen uit Brugge, kom maar, we hebben een zaak uit
Brugge. We dachten nu wel echt dat er
Dus we hebben gekozen voor een zaak die zich afspeelt in Brugge en de Westhoek.
Ja.
Dus ik heb echt keiveel plaatsnamen opgeschreven om ze te scoren bij de mensen van Brugge.
Dat komt wel.
Dat komt goed. Oké. Okay. Gaan we zitten?
We gaan zitten.
Oké. Okay.
Alles oké okay met iedereen?
Wij missen nog iets.
Ja. Exact. Exact.
Waar is onze kava?
Er was ons kava beloofd.
Ah, Victor voilà. Met de kava. Super.
Ja, super. Ja, het gaat al uitgeschonken worden voor ons.
Kijk, beter wordt ons leven niet.
Yes, dank je, Victor.
Okay. Oh, mannetjes, ik heb echt heel veel zin. Dat is de laatste keer dat ik het zeg.
Voilà.
Goed, oké. Okay.
De kava is uitgeschonken. We gaan er alles van drinken.
Ja,
gaan we toasten?
Op de eerste liveshow.
Cheers.
Santé, jongens. Dank u dat jullie hier zijn.
Zo. De pannenkoekenmoord. Laura.
Ik ga beginnen. Het is zondag 24 maart 1996. En zondagavond gaat Nelly Vervaken, 48 jaar, naar het politiecommissariaat van Nieuwpoort. Haar man is die dag niet thuisgekomen. Haar man is Roland Lefever, hij is 51. En hij had die middag een levering gepland bij klanten. Hij heeft haar gebeld rond het middaguur. Je moet niet op mij wachten voor de lunch. Begin maar.
Zo gaat dat dan.
Zo gaat dat. Zich niet aan afspraken houden. Bon. Hij komt dus niet opdagen voor de lunch, maar hij komt ook niet toe 's middags. Hij komt niet toe voor het avondeten. Dus Nelly is ongerust en Nelly gaat naar de politie en zegt: ik weet niet waar Roland is.
Ja, en dat is het eigenlijk voor die avond al meteen. Het is de volgende dag dat er iets heel opmerkelijks gebeurt. Er wordt een bizarre vondst gedaan door de opzichter van het domein Kroonhof in Oostkamp. Zijn er mensen die dat kennen?
Ik heb opgeschreven Oostkamp, niet ver van Brugge. Dus, je ziet, wij zijn supergoed voorbereid.
Dus die doet daar een vreemde ontdekking. Daar staat een BMW opeens op zo'n privé straatje van dat domein. En hij ziet van die auto is op slot helemaal. Maar de koffer staat op een kier. En dit moet echt mega traumatisch zijn. Hij doet die open en daar ligt een lijk in.
Het is een lijk van een man. Hij is duidelijk beroofd. Ook in de auto in de BMW zitten geen papieren meer. En de man is niet meer in leven. Zijn hoofd is ingeslagen en hij ligt dus in de koffer van de wagen. De onderzoeksrechter komt direct ter plaatse. Het parket van Brugge komt af. Het parket van Brugge. En die zeggen, we gaan de grote middelen inschakelen. We gaan deze direct oplossen. Ze zetten in een rijkswachthelikopter. De oude baan van Brugge naar Oostkamp wordt afgesloten. Misschien heeft iemand daar overgereden vandaag. Kan. Ah, en er zijn 40 rijkswachters ter plaatse die dat de omgeving gaan uitkammen in de hoop om nog een vluchtende dader te vinden.
Maar dat vind ik wel heel opportunistisch eigenlijk. Of heel optimistisch ook, dat ze dan nog denken, we gaan die man hier nog vinden in de buurt. Terwijl ze niet weten hoe lang dat die mens daar al ligt.
Het is ondertussen, het is rond de middag, hè, wordt de wagen gevonden en er is geen draaiende motor of zo. Dus het.
Die man is gewoon al keihard verdwenen.
Die is echt al superlang dood. Allee, superlang. Die is al even dood. Maar de politie houdt de moed erin en heeft zoiets van oké, we gaan toch even zoeken. Er is ook direct heel veel pers aanwezig. Ik heb een kleine quote opgeschreven van journalist Eddie Surmont. Die was een beetje verontwaardigd, want de pers werd op 800 meter afstand van het voertuig gehouden met het mysterieuze kofferlijk. Mysterieus, omdat bij het persen gaan van deze krant, en dat was dan de krant denk ik van dinsdagochtend, er absoluut geen zekerheid bestond omtrent de identiteit van het slachtoffer.
Maar wilt jij toch ooit niet eens omschreven worden als een mysterieus kofferlijk?
Dat is mijn droom. Ik ben hier met de auto vandaag, dus alles kan.
Als iemand iets kan regelen vandaag nog.
Ik wil graag een mysterieus kofferlijk zijn. Er is geen zekerheid, maar ze kunnen natuurlijk wel via de nummerplaat nagaan van wie dat die BMW is. En die BMW is van Roland Lefever. Dus in Nieuwpoort voelen ze de bui natuurlijk al hangen, want ja, Roland was gisteren niet thuisgekomen en nu is zijn auto gevonden met een lijk erin. De familie wordt 's avonds verwacht bij de wetsdokter.
Met dokter Babette.
Ja, wie weet.
En daar wordt dus het lijk getoond aan de familie van Roland. En helaas moeten zij bevestigen dat het Roland is.
Ja, inderdaad. Maar ze vinden het al heel raar in eerste instantie dat hij in Brugge gevonden is. Want hij ging pannenkoeken leveren aan de kust. Dus wat doet die man met zijn pannenkoeken in Brugge? Ja. Dus ja, het onderzoek begint te lopen. Maar ik zou eerst misschien een vraag aan Babette willen stellen.
Ja.
Dus dat gaan we ook doen. We gaan een paar vragen aan Babette stellen.
Ja, we hebben die hier nu toch zitten. Ik bedoel,
niet te moeilijk.
Vanaf wanneer kun je zo een familie bij een lichaam laten? Vooral als het zo zwaar toegetakeld is.
Ja, wordt die opgekuist eerst?
Ja, dat is natuurlijk. Het belangrijkste is bij zo'n zaken, het parket gaat of de onderzoeksrechter gaat dat lichaam onmiddellijk in beslag nemen. En dat lichaam mag dan eigenlijk niet meer getoond worden aan niemand. Dus het eerste die moet gebeuren is dat het lichaam terug vrijgegeven wordt eigenlijk.
Ja.
En natuurlijk, in deze zaak is dat nu iets anders, omdat er wel een identificatie moet gebeuren. Nu vandaag wordt dat wel meestal op basis van andere zaken gedaan. Vingerafdrukken, DNA, gaat dat niet op basis van de familie die ja of nee zegt zijn.
Maar dus waarschijnlijk heeft Nelly de ingeslagen kop van haar man moeten.
Dat weet ik niet. Het lijkt mij waarschijnlijker dat er eerst een autopsie gebeurt.
Ja.
En we doen dat ook altijd op die manier dat dan nadien nog zo mooi mogelijk kan worden opgebaard. Mm-hmm. En dan wordt dat inderdaad schoongemaakt en pas daarna getoond aan de familie. Maar in principe, zonder de identificatie dan, wordt een lichaam pas getoond als het terug vrijgegeven is. Dus als alle onderzoeken gebeurd zijn. Ja. Dat is ook belangrijk, zeker bij moordzaken, dat er DNA-staalname kan gebeuren.
Ja.
DNA die onder de vingernagels
dus
zit of zo.
Zo gaan ze het niet zien.
Nee, ik denk het niet.
Okay. Want het is ook zo, de autopsie, ze komen niet heel veel te weten. Hè. Ze weten alleen dat zijn hoofd is ingeslagen, meerdere malen zelfs, met een zwaar voorwerp. Dus dat is al bijzonder gruwelijk. En Babette, die nogmaals wetsdokter is, nog een vraag voor Babette. Heb je al zo iets zodanig gruwelijks gezien als een hoofd van Roland?
Ik weet natuurlijk niet hoe Roland zijn hoofd eruit zag, maar ik denk het wel. Ja, natuurlijk gruwelijk. Voor ons is dat niet gruwelijk, natuurlijk.
Ja.
Maar wat is gruwelijk? Als iemand met een jachtgeweer door het hoofd geschoten wordt of zelf door het hoofd schiet, dan schiet er dikwijls niet veel meer over van dat hoofd.
Dus
in die zin, ja, gruwelijk, maar het is niet dat wij dat altijd zo ervaren, natuurlijk.
Nee. Okay. Nee, dus ja, ze weten inderdaad dat, dus dat zijn hoofd is ingeslagen en dat er ook wel dingen gestolen zijn, inderdaad.
Ja.
De identiteitspapieren, al zijn geld, de autosleutels. Maar ze treffen ook verschillende bloedsporen aan. En ja, er wordt eigenlijk ook vingerafdrukken worden daarvan afgenomen, maar ze komen er niet aan uit.
Nee, ze komen er niet uit.
Dus ze staan eigenlijk gewoon voor een raadsel.
Ja. Zullen we even Nelly en Roland?
Even Nelly en Roland.
Nelly en Roland. Nelly Vervaken wordt op 12 december 1947 geboren in het West-Vlaamse Menen, in een bakkersgezin. Haar leven thuis draait echt... Het is echt een dorpsleven dat ze heeft als jong meisje. Hè. Ze heeft een gezin, ze heeft één oudere broer, Jan, en haar ouders hebben een bakkerij. Dus daar speelt haar leven zich voornamelijk af. Ze zit bij een jeugdbeweging, school. Enfin, veel verder gaat het eigenlijk niet. Dus waar leert zo iemand Roland kennen? In de bakker. Roland is op zijn 17 leerjongen geworden in de bakkerij van haar ouders. En op de leeftijd dat Nelly 17 is, slaat de vonk over en worden ze een koppel.
Ja, en zoals dat toen dan gaat, mm-hmm. ze trouwen ook
ja,
gewoon
ja, meteen. Ja, ja, ze zijn elkaars eerste lief en dat is dan klaar.
Ja, en ja, ze trouwen, er wordt een dochtertje geboren en nog een paar jaar later dan een zoon. Maar ze werken ook keihard. Hè?
Ja.
En Roland heeft ook ja, dus bepaalde ambities, pannenkoekambities.
Nu zijn we er bij de pannenkoeken.
bij de pannenkoeken. Hij sticht in 1976 zijn pannenkoekbedrijfje en dat explodeert gewoon, dat bedrijf. Dat is niet normaal. Ja, ik wist niet dat pannenkoeken zo populair.
Ja, het zijn Diksmuitse pannenkoeken. Dat is van de streek,
mensen die dat al eens gegeten hebben, Diksmuitse...
Zit hier iemand?
Daar,
ja. Ja, 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 ja. Ja. Mensen met een pannenkoekenbedrijf aanwezig? Nee, oké. Okay, goed. Ja, Babette, misschien ook pannenkoeken tekenen dan?
Ja, zou dan beter een professionele pannenkoekenbakker hebben?
Oh, dat was nog een goed idee
geweest. Dat was goed geweest.
Zegt ze nu.
Ja, zegt ze nu. En eigenlijk, het leven loopt goed. Hè. Inderdaad, in 1976 start hij een business die hem draait. Roland kan uiteindelijk zijn... want dat was in bijberoep dat hij dat deed. Hij dacht zelf, denk ik, niet dat die pannenkoeken zo goed gingen.
Nee, maar wat ik me dan afvraag... Wanneer kom je op een punt in je leven dat je denkt... Pannenkoeken?
Ja, hij werkt bij de bakker, hè.
Ja, oké, okay, maar specifiek. Wat, ik heb veel vragen voor Roland, maar dat gaat niet.
Dat gaat niet meer gaan.
Dus ondanks, het bedrijf is zeer succesvol, mm-hmm. maar tussen Nelly en Roland gaat het eigenlijk steeds minder goed. Hè, omdat ze natuurlijk ook veel werken.
Ja.
Maar Roland blijkt een scheefpoeper te zijn.
Nee, we gaan het zeggen zoals dat is. Vanaf 1977 reikt hij de ene affaire na de andere aan zijn... En er zijn er meer dan drie waar Nelly ook achterkomt. Ze kent de namen, ze weet wie het is. Dat zorgt uiteraard voor heel veel ruzies bij het koppel. Dat escaleert af en toe zelfs naar fysiek geweld. Dus in 1980 heeft Nelly zoiets van stekker eruit, einde huwelijk, wij gaan scheiden.
Ja, ja, en wat ik opmerkelijk vind, is dat ze ook een paar keer heeft geprobeerd om hem te betrappen tijdens de daad.
Ja.
Maar dan, ja, er staan helaas verder geen details bij over hoe dat dan in zijn werk is gegaan. Heeft ze zo in de kast zitten wachten totdat Roland...
Of zo zeggen, ik ben thuis om 5 en dan om 4:30
Exact, exact, exact. En wat ik ook nog wil zeggen over dat fysiek geweld, er is niet duidelijk uit de artikels die we hebben gelezen, nee. ook heel veel van het Belang van Limburg...
heel raar, dus het Belang van Limburg overbruggen.
Exact. Daar staat dus in dat er fysiek geweld wordt gebruikt, maar we weten niet of dat Roland fysiek geweld gebruikt heeft tegen Nelly of omgekeerd. Het enige wat dat er van detail in staat, is dat Nelly wel al eens een stoel door een raam heeft gegooid.
Kijk. Ik vind, Nelly heeft het recht om drama te maken. Hè. Je moet niet de ene affaire naar de andere
nee, nee,
plegen.
Nee, inderdaad.
Dus ja, Lucas en Annick. Of wij gaan met stoelen beginnen gooien.
Dus ja, ze gaan uit elkaar.
Ja. En Nelly is op dat moment 32 jaar, in de fleur van haar leven. We gaan dat zeggen zoals dat is. 30, dat is het nieuwe 20.
Ik ben in de fleur van mijn leven.
Jij bent in de fleur van je leven. 32, die kan een nieuw leven starten. Hè. Die kan perfect met 2 kleine kindjes strong independent woman zijn. En dat doet ze ook. Ze begint een tea room in Oost-Duinkerke. Ik vraag me af of er pannenkoeken op de menu staan.
ik denk het wel, want de tea room heet ook het pannenkoekenhuisje.
Ja, voilà.
En ze serveert pannenkoeken van Roland, zijn bedrijf.
Ja, want dat is ook wel het ding. Roland, zijn zaak is een eenmanszaak, maar zij zit daar wel... Allez, zij heeft tijdens hun huwelijk hebben ze samengewerkt. En ook daarna blijft ze wel betrokken bij de zaken. Dus het is wel zo, okay, ze is heel kwaad geweest voor die affaires, maar ze zijn toch een beetje in vrede uiteengegaan. Want in 1990 gebeurt er een mirakel.
Ja, het is echt een mirakel.
Het is echt een mirakel. De twee vinden elkaar terug. Ze gaan terug samen. Dus na een break van 10 jaar beslissen ze om zich terug te verzoenen. Enerzijds voor de business, geven ze zelf alle twee toe. En voor de kinderen, dat is natuurlijk altijd beter. Ja,
ja, inderdaad. Nu terug naar vlak na de feiten. daarin, ja, de broer van Roland, dat is Etienne, die is eigenlijk de eerste van de familie die de pers te woord staat. Ja,
en hij heeft echt ook een heel duidelijk beeld van wie het daderprofiel is.
Ja, inderdaad. Hij zegt ook nog eerst van ja, we komen uit een marktkramersfamilie, we altijd hard gewerkt. En hij denkt dat de mogelijke daders de concurrenten van de pannenkoekbusiness zijn.
Hij zegt er zelfs bij, het gaat harder dan dat. Hij zegt, het is een business waar heel veel concurrentiestrijd heerst. En Roland deed het goed en mensen zijn daar jaloers op. Sorry, ik wist niet dat er pannenkoekenbedrijven waren en nu zijn er meerdere en maken ze ruzie.
Inderdaad, maar dat ook. Het is precies zo de underground wereld van de patisserie of zo.
Ja, ik weet het. Ja, drugs is er niks tegen. Nee. Bon, dus Etienne is er zeker van. Hij vertelt ook over het leven van Roland. Hij zegt, hij staat elke dag om 4 uur op. Hij werkt tot 10 uur 's avonds. Zijn zaak is zijn leven. Hij verdiende veel geld, dat is waar. En hij stak dat ook niet weg. Ik ben half West-Vlaams. Heel atypisch West-Vlaams is toch? Je moet toch hard werken en vooral niet te veel zeggen hoeveel geld je hebt. Maar zo zat Roland toch niet in elkaar. Zijn zoon Christophe wordt 18 jaar. Hopla, een BMW van 2 miljoen Belgische frank voor zijn verjaardag. Christel trouwt, een feest van 1 miljoen Belgische frank.
1 miljoen, daar moeten dan toch olifanten op aanwezig geweest zijn?
Ik hoop het. En Etienne zegt ook, en mensen wisten ook dat hij heel veel met cash geld op zak liep. Het was geen uitzondering dat hij 100.000 Belgische frank in zijn portefeuille had zitten.
Maar dan, hè, het slaat een bom in Nieuwpoort, in Diksmuiden, in Brugge, in heel West-Vlaanderen, omdat 3 maanden na de moord Nelly wordt aangehouden.
Ja.
En iedereen heeft zoiets van, wat de fuck? Wat heeft Nelly hiermee te maken? Maar het is heel omslachtig gegaan, want eerst zat het onderzoek. Dit is een beetje Bende van Nijvel vibes.
Dit is echt het komt straks nog eens terug, maar dit is heel Bende van Nijvel. Het lijk wordt gevonden in Brugge, dus het parket van Brugge komt ter plaatse.
Ja, inderdaad. En die zeggen van, oké, wij zullen dit onderzoek op ons nemen en zo. Ze ondervragen Nelly, er komen wel wat tegenstrijdigheden aan bod. Maar dan komen ze erachter dat de moord op een andere locatie is gebeurd. Ja. En moet alles overgeleverd worden aan het parket van Veurne.
Ja, want ze gaan ervan uit dat de moord zelf in Nieuwpoort is gebeurd en dat dan het lichaam van Roland in de auto is gelegd en dan naar Brugge is gereden. Ook, we gaan op mensen nu in de trap. Ik weet dat West-Vlaanderen niet klein is, maar hoeveel parketten kunnen er in 1 provincie zijn? En snel kan de grens worden overgestoken.
Ja.
Ja, bon. Dus een klein Bende van Nijvelke, dat onderzoek zit in Brugge. Dat gaat niet, want de moord is in Veurne gebeurd. Alles wordt overgeheveld naar Veurne. En ondertussen zijn we dan 3 maanden later. Die speurders van Veurne moeten dan terug beginnen met die ondervragingen, want die mogen dan zich niet baseren op wat de collega's in Brugge hebben gedaan. En het zijn dan uiteindelijk de speurders in Veurne die beslissen om een aanhoudingsbevel uit te schrijven voor Nelly.
Is iedereen nog mee?
Roland is die man. En Nelly is zijn vrouw. En er zijn pannenkoeken.
De speurders gaan er eigenlijk ook al meteen vanuit dat Nelly hulp moet hebben gehad. Mm-hmm. Want ze weten ondertussen van dat lijk is verplaatst. Mm-hmm. Dat gaat Nelly niet alleen kunnen hebben. En dan denk ik, strong independent woman.
Sorry, die vrouw had een pannenkoekenzaak in Oost-Duinkerke. Wat kan die niet?
Inderdaad. Bon, blijkbaar geen lijk versleten.
Nee, dat lukt niet.
Dus ze weten al van, we moeten naar iemand anders op zoek gaan. En een paar dagen na de aanhouding van Nelly, mm-hmm, wordt er opeens een Fransman aangehouden. Ergens in een hotelletje in Noord-Frankrijk. En de speurders gaan er echt vanuit dat hij medeplichtig is aan de feiten, aan de moord op Roland. Maar ze willen eigenlijk nog niet veel kwijt over hem.
Die eerste krantenartikels zeggen echt van, er is een Noord-Franse man opgenomen. Hij zou de uitvoerder zijn, dat zeggen ze wel al.
Ja.
Maar voor de rest blijft het heel stil. En daar komt dan weer een klein Bende van Nijvelke vibes bij kijken. Want Frankrijk zegt, en dat is blijkbaar de wet, wij leveren geen onderdanen uit die daar een misdaad hebben gedaan, die worden in ons land berecht. Dus die Noord-Franse man kan niet voor de rechter verschijnen en mag ook niet ondervraagd worden op Belgisch grondgebied. Dus als de speurders met hem willen praten, moeten ze naar Frankrijk gaan.
En uiteindelijk, de arrondissementen raken allemaal een beetje in sync. Ja, wat was het? Brugge en Veurne delen dan toch documenten met elkaar en zo. En ja, Nelly gaat opeens over tot bekentenissen. Hè. Ze zegt van, ja, ik was die ontrouw van Roland kotsbeu. Ja. Ik moest het echt niet meer weten. Maar dan komt die theorie van strong independent woman toch op het schavot te liggen.
Ja.
Ze durven het niet alleen uit te voeren. En daarom heeft ze contact gezocht met Nicolas Horan.
Ja.
En dat is die jonge werkloze Fransman die dan ook een drugsverslaving blijkt te hebben, geldnood had. Hè.
Ja. Hoe kennen ze elkaar? Ja.
Nelly kende dus eigenlijk Nicolas via zijn lief Nathalie.
Ja.
En zij hadden eigenlijk twee jonge kindjes, waarvan eentje met het syndroom van Down. Ze konden moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. En toen Nelly dan in de teamroom werkte in Oost-Duinkerken, kwam Nathalie daar regelmatig over de vloer. En de twee werden eigenlijk boezemvriendinnen.
Ja, hele goede vriendinnen. Want dus Nathalie en Nicola hebben twee kindjes samen. En van het oudste kind is Nelly zelfs doopmeter. Hè. Oh. Dus je kunt Nathalie wel beschouwen als een van de beste vriendinnen van Nelly. En ik vermoed dat Nelly ook wel haar hart zal hebben gelucht bij Nathalie over die ontrouw die dan dus ook na de breuk en dan de hereniging gewoon terug is opgestart. Hè. Roland had gewoon na 1990 ook gewoon nog altijd heel veel minnaressen. En het is dus zo dat Nelly Nicola heeft leren kennen en met hem in gesprek is gegaan over die moordpogingen.
Ja, en Nicola wordt natuurlijk ook ondervraagd door de speurders, maar het is echt... Het is Nelly versus Nicolas.
Ja.
Ze hebben eigenlijk alle twee een andere versie van wat dat er gebeurd is en hoe dat ze op het punt zijn gekomen om Roland te vermoorden.
Ja. En eigenlijk tijdens het onderzoek is al snel duidelijk dat die twee versies ook niet tegenover elkaar gaan kunnen worden gezet, want Frankrijk houdt voet bij stuk en die hebben zoiets van nee, Nicolas blijft bij ons. Hij krijgt hier zijn rechtszaak, trekt Gillenullenplan met Nelly en zie maar. Dus eigenlijk de rechtszaak of het onderzoek van Nelly... Daar kunnen ze zich wel baseren op dingen die Nicola heeft gezegd, maar hij zal nooit kunnen getuigen in een rechtbank of zo. Ja. Dus voor het onderzoek van Nelly moeten ze zich... De burgerlijke partij kan wel zeggen dat ze niet akkoord zijn met wat Nelly zegt, maar in de rechtbank zal Nicola nooit mogen gaan getuigen.
Zullen we even zeggen wat de twee versies zijn?
Heel goed idee, ja.
Dus Nelly eigenlijk houdt vol dat het een passioneel drama was. Het was in het moment gewoon gebeurd dat ze dacht, ik ben een beu, ik ga het nu uitvoeren. Dus dat er eigenlijk geen voorbedachtheid bij betrokken was.
Ik denk dat Nelly goed geadviseerd is door een advocaat.
Inderdaad. En Nicola, die zegt natuurlijk dat er iets helemaal anders is. Hij zegt van Nelly zou mij al in 1995, dus een jaar voordat de moord gebeurd is, al gecontacteerd hebben om steun te bieden bij de moord. En ze zouden samen niet minder dan 13 moordpogingen hebben beraamd, waarvan sommige ook getest zouden zijn. Nicola heeft ondertussen ook heel veel geld gekregen al van Nelly. De politie volgt wel Nicola.
Ja, uiteraard, omdat dat natuurlijk ook voor hen in hun voordeel... Als het een passioneel drama is, dan is het snel afgehandeld. Hè. En er moet wel echt een brein achter de moord zijn. Maar Nelly blijft volhouden. Nee, de zaterdagavond voor de moord heb ik Nicola gecontacteerd. Morgen gaat het gebeuren. Het was in een opwelling. Er is geen voorbereiding geweest. Dat onderzoek loopt en loopt. Maar de politie heeft echt zoiets van... Wij moeten die twee toch met elkaar kunnen confronteren. We moeten toch op een of andere manier die tegenover elkaar kunnen krijgen. Maar Frankrijk zegt... Nee, doen we niet. Hij blijft in ons land. Maar België zou België niet zijn.
Nee.
Als ze geen goede oplossing hebben gevonden. Het is vrijdag 8 november 1996. En in de historische hoeve, Groot Moerhof in de Pannen. Kent iemand dat?
Ik wil zeggen dat nog niet nog steeds een restaurant is.
Ik heb dat gecheckt op Google Maps. Ik heb de menukaart geraadpleegd. Het ziet er niet slecht uit.
Staan er pannenkoeken op het menu?
Er staan zeker pannenkoeken. Perfect. Of kaaskroketten, daar was ik... geïnteresseerd. De historische hoeve Groot Moerhof in de Pannen voor al uw feesten klein en groot, die staat op een zeer interessante locatie. Want het is een vierkantshoeve en een van de benen van de vierkantshoeve loopt over de Belgische-Franse grens. Je voelt ons aankomen, hè? De politie zet daar een tafel neer. Twee poten in België en twee poten in Frankrijk. Ik ben niet aan het lachen, dit is echt gebeurd. Er worden aan de kant van Frankrijk mobiele toiletten geplaatst. Aan de kant van België mobiele toiletten geplaatst.
Voor noodsituaties.
Voor noodsituaties. Er werd dus niks aan het toeval overgelaten en die twee kregen elk hun plek aan de kant van de tafel. I kid you not.
En die zijn daar dan dus geconfronteerd geweest en de pers brengt het hele verhaal van ze zijn op zoek gegaan naar een plek om de confrontatie aan te gaan en dan worden die resultaten niet meegedeeld.
Nee, er wordt niks gezegd over wat er gezegd is.
Dus daar kunnen wij ook niks mee.
Daar kunnen we helaas niks over vertellen. Er is achteraf wel een interessant feitje.
Ook Bende van Nijvel-achtig.
Heel Bende van Nijvel-vibes. Want ineens verschijnt in de krant dat de Veurnese onderzoeksrechter aan Nicola heeft geprobeerd om hem toch over de Belgische grens te krijgen. Ja. Dus die twee... Ik was er niet bij, maar zo stel ik mij voor, die zitten aan die tafel te praten. En die Veurnense... Die zijn moeilijk
Veurnense?
Veurnense? Veurnense? Is er iemand van Veurne? Hoe zeg je dat? Nee, Veurnense? Veurnense? Onderzoeksrechter... Nu moet ik het nog eens zeggen. Die Veurnense onderzoeksrechter die wenkt Nicolas en die zou hem een kaartje hebben overhandigd waar het adres van het parket van Brugge op staat en zou aan hem hebben gezegd als je nu de grens oversteekt, wat niet ver is, het is gewoon twee stappen zetten, dan zorgen we dat je in de beste gevangenis van ons land zit, zorgen dat je proces volgens goede voorwaarden gaat verlopen, je gaat beter af zijn bij ons, steek die grens over. En Nicola gaat daar zelfs meer over zeggen. Die zegt, nee, er was echt al een concreet plan. Als ik naar de toiletten ging, op de Franse kant, en ik zette 10 stappen naar links, dat is mij expliciet gezegd geweest, was ik op Belgisch grondgebied en dan kon de Belgische politie me arresteren. Maar hij heeft het dus niet gedaan.
Denk je dat dat echt zo gegaan is zoals Nicola zegt?
Ongetwijfeld. Ik ben daar 100% zeker van.
Wat denken jullie?
Ja, maar ja, toch? Maar je zou toch ook gewoon heel dom zijn als politie als je dat niet probeert. Zij hebben hem nodig, hè, want hij steunt hun versie van de feiten. Dus je kunt toch maar proberen. Ik zou het ook proberen. Ik zou die politieagent geweest zijn. Ik zou die zijn met het kaartje van... Kom,
ik zou op het noodtoilet gezeten hebben.
Ja. Maar anyway, helaas, het is niet gelukt.
Het is niet gelukt, inderdaad. En wat we nu gaan doen, is overschakelen naar de processen. Want daar is ook nog heel veel over aan bod gekomen.
Ja, daar is eigenlijk... Het onderzoek is heel anoniem gevoerd in de krant. We hebben er heel weinig over gevonden. En het is pas vanaf dat het proces in 1998 van start gaat dat de juicy details naar boven zijn gekomen. Er zijn heel wat getuigen gepasseerd. Er is heel veel verteld op de processen. Dus daar hebben we de meeste informatie over de zaak gevonden. Ja, here we go, hè.
Here we go. Here we go. Wat belangrijk is om te weten, is dat er twee rechtszaken zijn geweest. Eentje dus inderdaad voor Nelly en eentje voor Nicola in Frankrijk. Ja. Dus het eerste dat zal plaatsvinden is dat van Nelly. Ik draai even mijn papier om.
5 juni 1998.
Yes, en Nelly wordt verdedigd door William en Peter de Bakker. Dat zijn vader en zoon. Ook wel zalig om zo met een gezinsuitje te doen.
Ja, ultimate bonding.
Inderdaad.
Samen ons Nelly verdedigen.
Zalig. En dus voor de burgerlijke partij, en dat gaat dan vooral over de zus van Roland, die wordt eigenlijk bijgestaan door Piet van Eekhout.
En die kennen we nog van een andere West-Vlaamse moord, de Beerputmoord. Daar was hij ook bij betrokken.
Exact.
Misschien doet hij alleen zaken in West-Vlaanderen.
Ja, dat weet ik niet. En Nelly legt eigenlijk meteen bekentenissen af in de rechtszaal. Meestal zijn, als mensen terecht staan, reageren ze daar zo heel erg verschillend op. Er zijn mensen die heel erg hard wenen of helemaal niks zeggen. Maar Nelly is heel rustig. Ze voelt zich ook helemaal niet geïntimideerd. Nee. Dat is niet zoals wij ons op dit moment voelen. Nee. Ze is ook...
Jullie zijn heel eng.
Ze is ook heel erg assertief. En ze krijgt ook wel heel rare vragen. Wat ik heb gelezen in een paar artikelen, is of dat het waar was of dat ze ooit Roland seks heeft geweigerd. Alsof het haar fout is dat Roland affaires is begonnen.
Ja, je merkt eigenlijk heel hard in de artikels dat we van ver komen.
We komen van heel ver.
We komen van heel ver. Het is 1998 en de journalisten focussen... ze willen, en dat begrijp ik, Nelly heeft een moord gepleegd, dat heeft ze ook bekend, maar ze willen haar echt als de fakes afschilderen. En er wordt bijna publiekelijk in de krant alle ontrouw van de wereld van Roland vergeven. En dat wordt echt afgeschilderd als een belachelijk motief.
Ja, inderdaad. Dus het zou echt bijna Nelly haar fout zijn geweest. Of het is gewoon Nelly haar fout. Ja. Maar zij zegt inderdaad van nee, ik heb nooit seks geweigerd met hem. Alsof zo van consent was blijkbaar ook nog geen sprake.
Nee.
Die tijd. En ze zegt van ja, het enige wat ik niet wou doen, waren zijn zotte manierkens. Zoals die keer dat hij verlangde dat ze voor hem zou paraderen in lingerie. Of seks zou hebben met hem in een bad gevuld met champagne.
Kijk.
Dat gaan we zo laten.
Maar Roland mag dat voorstellen. Maar en zij mag dat weigeren.
En dat is gewoon iets tussen hen. En ik vind niet dat dat zo in een rechtszaak...
Ik ben heel blij dat dit gezegd is.
Voor nu is het heel goed, maar ik snap niet...
En nu zo naadloos overgaan. Heeft er al iemand seks gehad in een bad met champagne?
Nee. Ja, ik zie daar toch een...
Daar zijn wat vingers. Super.
Nee, dus het, ik vind... het zal ook weer de tijdsgeest zijn van toen dat Nelly... Ja, ongeacht wat het vonnis is,
ja.
Zich wel heel erg moet verdedigen waarom Roland die affaires heeft gehad, terwijl dat er gewoon helemaal niet toe doet wat de oorzaak daarachter zou
en
zijn.
De dingen die Nelly vertelt gaan ook wel echt verder dan de affaires. Hè. Nelly en Roland hebben een goed draaiend bedrijf. En zij zegt, ik zie hem geld uitgeven en met zijn geld smijten als hij bij zijn minnares is. Ook super pijnlijk, zij weet dat, hè, dat hij dan dure hotels boekt en daar chic mee gaat eten. En zij zegt, en ik moet overleven met 1.000 euro per maand, daar moet ik alles mee gedaan krijgen. De last van de kinderen viel volledig op mijn schouders. Hij dreigde af en toe zelfs om het bedrijf te verkopen, alle winst bij hem te nemen en niks aan de kinderen achter te laten. En ze zei, ja, dat raakte bij mij wel echt een gevoelige snaar. Want het zijn wel onze kinderen. Wij werken hard om hen iets te kunnen geven. En als jij nu begint te dreigen om dat af te nemen aan mijn kinderen, dat is een stap te ver. Dus ze ligt eigenlijk wel toe wat dat haar motief is.
Ja, ze wil gewoon niet dat hij het bedrijf ook gaat verkopen, naar het buitenland zou trekken met die minnaressen. Minnaressen, ik spreek hier meer met zijn minnares. Dus ze moest er gewoon iets aan doen.
Ja.
Maar zij blijft eigenlijk herhalen van er is nooit een moordplan geweest. Het is echt op dat moment dat ik heb beslist dat hij aan zijn einde moest komen.
Ja. Er moet een soort van een klik zijn geweest ineens die zaterdagavond van dit is de moment.
En
dan beweert ze dat ze... Sorry. En dan heeft ze Nicola gecontacteerd.
Exact. Dus de dag voor de moord is dus afgesproken geweest dat Nicola rond 2 uur naar de villa moest komen om Nelly te helpen. Zij zou er eigenlijk voor zorgen dat Roland niet meer bij bewustzijn zou zijn en dat hij eigenlijk dan hem zou kunnen vermoorden en dat hij al het geld dat er in zijn zakken stak zou mogen houden.
Ja.
Dus de dag van de feiten, zo zegt ze tijdens die rechtszaak, heeft Nelly... Roland verdooft met rohypnol door die in zijn koffie te doen.
Mm-hmm.
En van zodra dat hij sliep, heeft ze dan Nicolas opgebeld en gezegd van ja, het is nu de moment. En zij zegt van ja, ik was zelf niet aanwezig toen Nicolas uiteindelijk het hoofd van Roland heeft ingeslagen.
Ja, ik was niet thuis, ik was er niet bij, betrokken.
Nicolas daarentegen zegt, jij waart er zeer zeker bij. Je hebt zelfs een vuilniszak over zijn kop getrokken, zodat het niet... het bloed zou spatten.
Nee, dat is toch ook echt zo... En het woord boomer bestond nog niet, maar dit is zo boomergedrag. Zo van, ik wil mijn man vermoorden, maar ik wil geen bloedvlekken op mijn parket. Dus ik ga daar toch even een zakje rond doen. Dus dat is Nicola zijn versie van de feiten. Nelly heeft mij wel effectief geholpen met het inslagen van zijn hoofd.
Ja, en wat we ook eigenlijk te weten komen, is eigenlijk in de rechtszaak dat ze... Ik zei het daar straks al, dat er 13 moordplannen waren.
Ja.
En we gaan er een paar opsommen nu.
Ja, gewoon kort is dat in de rechtszaak zelf zegt Nelly dat dit niet waar is. Hè. Dus ze komt terug op haar woorden. Maar los van haar zijn er ook andere getuigen die verschillende moordpogingen beschrijven. Ze zijn heel goed. Ze zijn heel goed. Eerst heeft ze een andere huurmoordenaar aangeschreven. Dus niet Nicola, maar iemand uit Moeskroen. Maar ze kreeg ze een dagfee en zat zoiets van... te duur. Doen we niet. Gaan we niet
doen. €1.000 gaat dat niet...
Dat kan ik niet. Dat kan ik niet betalen.
Gaan we om beurt?
Ja, we doen om beurt. Alwel, deze is wel heel goed. Ja, doe jij.
Ja, dikke pech. Nelly heeft dus ook een advertentie gezien voor voodoo en zwarte magiërs in Nieuwpoort. En ze heeft maar liefst 150.000 Belgische frank betaald. En ze dacht, dan krijg ik toverdrankjes helemaal out of Africa. Daar ga ik hem echt wel mee kunnen vergiftigen. Maar die zijn nooit aangekomen. Dus ze is opgelicht door een Nigeriaanse prins.
Ja. De e-mails van nu zijn de toverdrankjes in krantenadvertenties van toen. Dan heeft ze een denk ik, best wel een goed plan. Allee, dat leek mij wel een plausibel plan. Ze wou hem met eter verdoven, bedwelmen. En hem dan opsluiten in de diepvries, zodat hij dan onder verdoving eigenlijk zou doodvriezen. En dan zou het kunnen passeren als een accident.
Maar hij zou dan wel nog in de vriezer zitten.
Ja, maar misschien zichzelf, snap je?
Ah ja, zo ja.
Ik stel met een vriezer vol pannenkoeken voor. Echt zo. Ja, geen diepvries vak, hè?
Ja.
Ik stel mij dat in het bedrijf voor, zo de vrieskamer, hè, waar dat die pannenkoeken allemaal opgestapeld
liggen. Ah, ja.
En dan
ja.
Zo, oei, de deur is toegevallen. Oh, 3 uur later, hij is dood.
Hij is dood, ja. Had ze maar kunnen. Heeft ze niet gedaan, was een goed idee. Dan een volgende klassieker, waar we ook al een aflevering over hebben gemaakt. Ze zou hem van de trap duwen. Echt instant classic. Ik vraag me af, ze heeft niet aan een uil gedacht.
Nee, jammer, zit er niet tussen.
Had ook nog kunnen als gehoord wat ze allemaal van plan is geweest. Ja.
Ook eentje, de volgende, die bij mij een belletje deed rinkelen, toen we denken aan de zaak Jespers uit Gent, omkomen in een brandende wagen tijdens een geënsceneerde roofoverval.
Oh, maar dat vraagt al veel werk, hè? Om dat te enceneren.
Ja, ik vermoed dat het een idee was en dat ze al snel bij de uitvoering zoiets had van... Een rijdende, brandende wagen. Nee, gaan we niet doen.
Roofoverval, nee. Ze willen dan ook nog door middel van sabotage de wagen al rijdend laten ontploffen.
Ja.
Maar daar heb je toch al enige kennis voor nodig of zo. Maar weet je hoe dat het moet?
Ik denk dat Nelly heel veel zelfkennis heeft, want deze plannen hebben het allemaal niet gehaald. Het zijn goede ideeën, maar niet gelukt.
Nee.
Ja, de volgende is ook heel spannend. En ze dacht... Oké, die rijdende auto's, dat gaat niet. Ik moet iets doen dat ik op voorhand een keer kan testen. Maar bon, ik ga niet mijn kinderen vermoorden. Dus koopt ze een goudvis. Het is echt waar. Het is echt waar. Oh, ik hoop dat hier geen echt grote visliefhebbers zijn. Ze koopt een goudvis. Ik beeld me dat echt in. In zo'n grote ronde... Ja, in een zakje. En dan in een grote ronde bokaal. En dan gooit ze haar haardroger daarin. Om te kijken of die vis geëlektrocuteerd geraakt, omdat ze dat dan zou proberen met Roland in zijn bad. Maar de vis heeft het overleefd, thank God. Dus ze dacht, oké, als ik nog geen goudvis kan elektrocuteren met mijn haardroger, dan komt dat niet goed met Roland.
Maar wel een vat vol ideeën, hè?
Die vrouw, wat een inspiratiebron. Niet normaal.
Want ze fantaseert ook wel over wurging en verdrinking. Ik weet niet of daar goudvissen bij gestorven zijn.
Ook zo over Roland zeggen dat hij vieze fantasieën heeft, maar haar fantasieën zijn ook echt wel heel vies.
Heel intens, ja.
En dan komt ze uiteindelijk uit bij ongeveer de moordpoging die gaat lukken. Hè. Ze heeft zoiets van, oké, Roland is mijn man en ik ga hem niet vermoorden, maar ik kan hem toch al uitschakelen. Dus komt ze terecht bij rohypnol. En ze denkt, oké, als ik hem al kan verdoven, dan gaat het makkelijker zijn voor mijn huurmoordenaar, of Nicola dan in dit geval, om hem echt van kant te maken. En dus koopt ze een strip rohypnol en ze is voorbereid. Ze heeft een paar keer rohypnol uitgetest op haar echtgenoot, zijnde in zijn soep, in een cocktail met pisang. Dat is ook weer zo'n Stacey en Nathalie. Het is het samen van al onze zaken. Dus in een cocktail met pisang. En op zijn oesters? Wat?
Maar ja, eet jij dat graag, oesters?
Ik eet dat heel graag.
Nee.
Oké, hoe mengt je rohypnol met oesters? Oké, dat ziet er al slijmerig en lelijk uit.
Is dat zo? Ik weet niet hoe dat eruit ziet.
Wat doe je nog?
Rohypnol. Dat zijn pillen, hè? Dat zijn pillen, hè?
Dus een oester is een schelp en daarin...
Wil je ook voordoen hoe je dat eet? Nee, dat dacht ik al wel. Anyway, we move on.
Ja, maar nee, ik wou nog even... De testresultaten waren niet bijster goed, want hij heeft 2 van de 3 keer alles uitgekotst, maar niet in slaap gevallen. Dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk dat het gelukt is op de noodlottige dag.
Ja, inderdaad.
En dan is ze dus gewoon voor koffie gegaan, de basic.
Dat is echt het beste, denk ik, mist. Moet niet cocktails, oesters, allemaal too much. Ja. Echt altijd bij de basis blijven.
Gewoon koffie.
En wat ze dan nog willen doen, en dit is echt gewoon pure slapstick, vind ik.
Moest dit een film van Gaston en Leo zijn? Zou zeggen, ja, zeker. Goed scenario.
Ze gaan naar de duinen, ze willen daar een diepe put graven, hè, een graf, om hem nadien in te verbergen. Maar dat zand is niet stevig genoeg. Je weet, iedereen heeft wel eens een put in de duinen gegraven. Dat valt terug dicht.
Ja, dus ze hadden die put gegraven, echt als in we graven die nu en over 3 dagen komen we dat lijk erin ingooien. Maar ze was dan nog eens gaan kijken en dan was de put weg. Hoe lang woont die vrouw aan zee? Sorry, dat kan echt niet. Kan niet.
Dat zijn de verschillende moordpogingen waar dat ze aan gedacht heeft om het te willen doen. En de politie komt in de rechtszaak met bewijs naar voren dat ze wel degelijk die rohypnol heeft toegediend aan Roland en dat hij dus vermoord is geweest in de villa, daarna in de auto is gelegd en dan verplaatst is geweest.
Ja.
Zo is er rohypnol in zijn maag gevonden. Er werd interessante verstopplek. Een opengebroken strip rohypnol teruggevonden in de lingerie-schuif van Nelly.
Die moet echt hebben gedacht... De politie, die hebben het lef niet om mijn lingerie-schuif.
Dat durven ze niet.
Dat doen ze
daar
niet.
Daar zijn ze
open.
De preuts voor. Helaas.
Helaas.
En dan worden er ook nog in de villa eigenlijk heel veel bloedsporen teruggevonden. Hè. Die waren schoongemaakt trouwens. En dat geeft Nelly ook deels toe.
Ja.
En ter illustratie van de bloedsporen die in het huis zijn gevonden...
Mensen, ze dachten, die jury gaat dat niet begrijpen, bloedsporen. We gaan dat moeten tonen.
Komen ze daar af met een leren tweezitszetel?
Dus echt zo... Alsof dat hier nu zo wordt gesleept van... Dit is een zetel en hier zat bloed op.
Dit
dat,
is bloed.
Dit is opgekuist, maar je ziet het toch nog.
En dit is het overtuigingsstuk. Maar er werd dus ook bloed gevonden op de schouw, de muur achter de schouw en in de slaapkamers boven.
Ja.
En dat is allemaal gevonden met Luminol. Maar dan denk ik, what the fuck hebben die allemaal gedaan met dat lijk of met dat bloed? In
wel,
zoveel
maar,
locaties.
Gelukkig zit er een wetdokter naast
ons. Zet je microfoon maar wat dichter.
Ja. Hoe ver spat bloed? Krijg je al het bloed weg dat je ziet of niet ziet?
Bloed kan redelijk ver spatten, natuurlijk.
Vandaag
kleine
de vuilnis.
Ja.
Maar je kunt dat proberen wegpoetsen.
Ja.
Maar dat is niet zo gemakkelijk, want je raakt altijd wel ergens tussen. Ergens een klein spleetje. Ergens...
Dus Luminol gaat dat altijd...
Want wat is Luminol, en nu ga ik echt zo... is dat in CSI hetgeen dat dan zo blauw oplicht?
Ja, datgene die blauw oplicht. Ja. Nice. Maar dat geeft ook vals positieve resultaten, want als ze dat bloed hebben proberen
vals positief, een woord dat ik dacht dat ik nooit meer ging horen. Ja.
Als ze dat bloed met Javel hebben proberen wegpoetsen, Javel gaat ook oplichten met die Luminol soms.
Dus als...
Maar dan worden er natuurlijk nog verdere testen
exact,
gedaan.
Exact, ja, ja, ja.
Dus als je je zetel onderkotst en je... kuist die met Luminol, dan kun je moordverdachte worden.
Met Javel.
Met Luminol, ja.
Ja, in principe wel. Maar goed, dat
spannend.
Zal alleen maar in eerste fase zijn, natuurlijk.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om alle sporen uit te wissen van bloed.
En hoewel dan? Allee, ik heb geen plannen, maar...
Ik denk dat zeer moeilijk is. Heel goed poetsen, veronderstel
gewoon
ik.
Buiten
maar
de buiten
soms
de
worden er nog tot jaren nadien zelfs oplichtende bloedvlekken teruggevonden.
Jaren nadien?
Dus jaren nadien kan.
Fuck. Okay.
We
moeten beter brainstormen.
Exact. Maar wat ik mij ook nog afvroeg, is dat of dat je iemand dan ook proper zijn hoofd kunt inslaan, Babette? Om verder even te brainstormen over...
Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. In principe kun je wel een schedelfractuur veroorzaken zonder dat er daarbij een huidwonde hoeft te zijn.
En hoe dan?
Maar dat...
Je moet niet lachen, dat zijn allemaal handige tips.
Dat zal vooral zijn als het met een groot oppervlak is. Als je met een groot oppervlak...
Zoals?
Of als bijvoorbeeld iemand nu valt met zijn achterhoofd pal op de grond, dan kan dat zijn dat er een schedelbreuk is met een hersenbloeding en dat die persoon dood is, maar dat er daar uitwendig niks aan te zien is. Natuurlijk, als je met een loden pijp slaat en je slaat meerdere keren, dan zal er wel bloed aan te pas komen.
Het was een loden pijp, jongens.
Sorry.
Nee, dat is keigoed. Dan is dat
maar het was
gezicht.
Gewoon een voorbeeld, hè?
Ja.
En er is nog bewijs dat ze hebben tegen Nelly. Er zijn kennissen van het koppel...
Ja.
Die
de vuile was komen buiten.
Ja, eigenlijk wel. Die zeggen van Nelly had... Ze zijn terug samengekomen na 10 jaar na hun scheiding. En die zeggen van ze had eigenlijk enkel oog voor die overname van het bedrijf. Dus van liefde was totaal geen sprake meer. Nelly rook geld.
Ja. Ze heeft ook 3 dagen na de moord de eenmanszaak van haar man omgeschakeld naar een BVBA. En ze heeft zichzelf hoofdaandeelhouder gemaakt en zaakvoerder voor onbepaalde tijd. Zelf zegt ze daarover dat ze daar niet heeft om gevraagd. Want ze was op het moment 3 dagen na de dood was ze... Nog geen verdachte. Dus zij zei van, ik heb daar zelf niet om gevraagd. Het was voor praktische redenen. Mijn kinderen waren te jong, dus ik kon de zaak ook nog niet aan hen overlaten. Life must go on. De pannenkoeken moeten gebakken worden. Ik bedoel, er moet iemand de leiding... Wat zit jij mij uit?
Ja, maar je hebt gelijk.
Die pannenkoeken worden wel verkocht, hè?
Exact.
Dus zij zei, nee, ik heb gewoon voor praktische redenen dat bedrijf overgenomen.
Ja, en dan komen er eigenlijk een paar getuigen aan bod...
Ik vind het een mirakel dat er getuigen zijn.
Het is een mirakel. Opnieuw een mirakel.
Het is opnieuw een mirakel. Bijna een heilig verklaring.
Ja, want we hebben die zoektocht gehad zoektocht gehad, heel in het begin. Ja. Dat ze die helikopters hebben ingezet op zoek naar de dader. Niks gevonden. Maar ze vinden dan wel drie getuigen. Die naar voren komen. In een van de artikels vond ik het heel grappig omschreven dat potentiële daders toch maar moeten oppassen voor hotelmedewerkers en taxichauffeurs. Want de eerste getuige die aan bod komt, is receptionist Wim de Vos, werkzaam bij het Brugse Novotel.
Kennen jullie het Brugse Novotel? Ik ga blijven dingen uit de Vlaanderen aanhalen.
En hij zegt, die zondagavond, iets na tienen, is er een verdacht individu ons hotel binnengekomen. Hij was helemaal opgewonden, zijn gezicht zag het helemaal rood. En hij had ook een wonde tussen, op zijn voorhoofd.
Op zijn voorhoofd, ja.
En is naar de toiletten gegaan om dat uit te spoelen. Loes gedrag.
Ja. Zijn kleren waren ook wat vuil. Raar. Dus Wim de Vos heeft dat in zijn hersenen opgeslagen. Dat individu vraagt om hem een taxi te bellen. En dat is meteen ook de tweede getuige. Dat is taxichauffeur.
Wat ik nog wil zeggen over...
Ik dacht dat het niet ging gebeuren, maar hier zijn we.
De verdachte die wordt ook omschreven door Wim als een beetje een babyface.
Een beetje babyface, oké. Okay.
Ah ja, oké. Okay. Dus nee, dat is het. Ja,
ja, dat was het. Oké. Ça va, dat viel nog wel mee. Hè? De tweede getuige is taxichauffeur Victor Herpoel. Hij is de persoon die dus door Wim wordt opgebeld om dan ons verdacht individu, van wie dat we trouwens nu, ik ga hem niet meer verdacht individu noemen, het is Nicolas, hè, jongens. Die Nicolas komt ophalen in de Novotel in Brugge. Hij bevestigt die wonde in dat gezicht. Hij zegt dat zijn passagier enkel Frans sprak en dat hij van plan was om naar Kokzijde te gaan, maar de taxichauffeur moest hem gewoon afzetten aan het station van Brugge en daar ging hij de trein naar Oostende nemen.
Ja, en dan Oostends taxichauffeur.
Ja, ja.
Dus het volgt elkaar wel allemaal goed op. Gilbert de Maagd, denk ik dat je het uitspreekt. Ja. Hij zei van, ja, mijn bestemming was... Kokzijde, maar in Nieuwpoort-Bad zei hij dan alweer van, ik ben hier ver genoeg en zijn portefeuille zou mij goede flappen hebben betaald.
Goede flappen van 2000 Belgische frank.
Ja, en het is aan de hand van die drie getuigen dat tijdens het onderzoek eigenlijk een robotfoto wordt gemaakt van Nicolas. En zo konden de speurders hem dan uiteindelijk vatten in Noord-Frankrijk.
Ja, want dat is eigenlijk opmerkelijk. Nicolas is gevat voordat Nelly is overgegaan tot bekentenissen. Dus aan de hand van deze drie mannen en de opmerking babyface en die teken in het gezicht was voldoende om hem te vinden in Frankrijk.
Ja, heel zot.
Chic, goed gedaan.
En er komen nog een paar zeer interessante getuigen aan bod over Nelly en Roland. De eerste is de boekhouder van het pannenkoekenbedrijf, Steven de Kok.
Ondertussen trouwens Dick Smuitse pannenkoeken BVBA. Het is geen grap, hè? Het is echt waar.
Die kwam vooral toelichting geven over de financiën van het bedrijf, maar uiteraard ook over de levensstijl van Nelly en Roland. Mm-hmm. Hij zegt van ja, ze vonden elkaar terug na al die jaren. En ze leefden echt wel, omdat het bedrijf zo goed draaide, echt een heel erg grote luxe. Hè? Twee dure villa's, drie auto's, maar ze overdreven niet.
Ja, hij zei dus zelf... ze hadden het eigenlijk nog breder kunnen laten hangen, maar ze hielden het binnen de perken. En dan, ik heb dat opgeschreven en ik mag dat zeggen, want ik heb West-Vlaamse familie, classic West-Vlamingen. Zo, het wel doen, maar toch niet erover gaan. Zo, toch dat de mensen niet te veel roddelen.
Maar geroddeld werd
er. Er werd wel veel geroddeld.
Steven, de boekhouder, die was eigenlijk op het moment dat Roland verdwenen was... er eigenlijk rots was van overtuigd dat Roland ontvoerd was. Ja. En die had het geniale plan. Waarom zetten we geen cassettespeler naast de telefoon?
Maar een geniale plan. Ik denk dat die mens echt schrik had om te missen dat zijn baas ging worden teruggevonden. Dus die zegt echt tegen de receptionist van zet daar maar snel de cassetterecorder, dat als je die een telefoon krijgt voor het losgeld, dat je het goed hebt opgenomen.
Ja, 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 absoluut.
Dus binnen het bedrijf ook was iedereen ervan overtuigd of dat hij inderdaad door de concurrentie was vermoord of dat er losgeld ging worden gevraagd omdat het zo'n goed draaiend bedrijf was.
Ja, en dan is er goede vriendin Marie Delvaux.
Goede vriendin, sorry ze, dan neem ik nu wel even in twijfel. Goede vriendin Marie Delvaux komt even roddelen in de rechtbank. Zij is de buurvrouw in Oost-Duinkerken. En ze is op zich wel beleefd. Hè. Ze zegt niks aan positieve kwaliteiten. Nelly is altijd goed geweest voor haar kinderen, heeft goed gezorgd. Een fijne vrouw. Maar Na de moord heeft ze mij toch wel iets gevraagd. Ja, ik ga dat nu toch even moeten... Ik zie dat zo voor mij. Marie die dan zo in... Ja, ze heeft mij dan iets gevraagd. Ja, ik ga dat dan nu toch even moeten bekennen, want ja, allee, anders lieg ik. Hè. En dan vertelt ze dat de dag van de moord Nelly aan haar heeft gevraagd om met haar naar die villa te rijden in Nieuwpoort, waar dat dan de moord is gebeurd, om allemaal spullen te gaan oppikken. En Marie heeft goed onthouden wat dat er allemaal is meegenomen. Hè. Ze heeft de hele lijst afgerabbeld in de rechtbank.
Het was een kookpot met nog een bodempje saus. Een zak uit de vuilnisemmer, zo goed als leeg. En een wasmand met kleren. En Marie, die zocht daar niks achter. Die zegt zij natuurlijk. Hè.
Ja, maar ze toch wel even zeggen in de rechtbank.
Maar toch even zeggen in de rechtbank, want ze wist denk ik maar al te goed dat er bewijs werd verdoezeld.
Ja.
Maar ze zei van ja, ik voel me daar niet door misbruikt.
Ik begrijp dat Nelly mij heeft gebeld. Ik denk dat Marie de hoogdag van haar leven heeft beleefd in de rechtbank. Ze gaat nooit meer iets spannender meemaken en ze heeft ervan genoten. En dan, sorry, komt ze echt met de term...
Ze komt op dreef eigenlijk.
Ze is op dreef. Hè. Ze vragen aan Marie dan ook, ja, kun je getuigen over die ontrouw? Allee, je was toch een goede vriendin van Nelly. Heeft zij ooit iets over, over die ontrouw verteld? Marie, hup, wist ze. Ze wist er van alles van. Ja, zeker, veel ontrouw. Enfin, en het was niet alleen Nelly dat wist. Heel het dorp wist dat. En er werden lelijke dingen gezegd, hè, maar ik ga niet zeggen wat. Dus die rechter zegt, sorry Marie, maar als je A zegt, moet je B zeggen. Nee, maar ik ga dat niet doen. Je gaat dat toch doen. Marie deelt de bijnaam van Roland in het dorp. Roland was ook wel de parochiestier.
Ik hoorde iemand kent de bijnaam.
Zo'n heel goede bijnaam had ik nog nooit gehoord. Maar dus Roland werd de parochiestier genoemd. En bon, Marie, haar 5 minutes of fame zaten erop en ze werd... afgevoerd.
En dan komt een van de ondervragers aan bod, Fernand Dieriks. En die zegde dat hij in eerste instantie Nelly geloofde. Hè?
Ja.
Dat hij toen destijds heeft gezegd, als deze vrouw liegt, dan zou ze een Oscar moeten krijgen voor de allerbeste comediante die er is. Want ze was wel echt de treurende weduwe. Ja, hè? Ze is op een gegeven moment zelfs naar de plek gegaan waar dat Roland gevonden is, om daar een eerbetoon te houden.
Ze heeft
voor
ook,
hem.
Ook heel, heel Vlaams. Ze had een tante Nonneke. Ik denk dat het een zus van haar mama was, die in een klooster zat. En Nelly is daar een paar keer na de dood van haar echtgenoot zich gaan terugtrekken in dat klooster om met tante Nonneke te bezinnen over het verlies van haar echtgenoot. Dus ja, die Fernand heeft zoiets van, ja, die vrouw, ik geloof haar. Mm-hmm. Maar dan komen die bloedsporen naar boven, breekt Nelly onder de druk en bekent ze. En hij... laat het niet om ook nog in de rechtbank te zeggen. In mijn ogen was haar Oscar kwijt.
Ja, want dat is, wat ik nog interessant vind aan wat hij zegt over Nelly, is dat hij dan op een gegeven moment merkt dat Nelly op zo'n ene vingerknip haar emoties kan laten omslaan. Hè, van totale apathie, wordt er in de artikels geschreven, tot het diepste verdriet. Mm-hmm. Hè, dus dat maakt dat het al heel snel opvalt dat wat dat ze doet helemaal niet oprecht is.
Nee.
Dus dat vind ik nog een interessant gegeven van de onderzoeker van Ferdinand, denk ik dat hij heet.
Fernand.
En dan komt nog Nathalie de Metz aan het woord. En er werd eigenlijk heel erg uitgekeken naar haar getuigenis. Ja, zij werd eigenlijk een beetje omschreven als de kroongetuige.
Ja. Ja, want zij is dus Nathalie, is de vriendin van Nicolas. Allee, de partner van Nicolas
en de boezemvriendin.
Vriendin van hem.
Ja. En zij zegt daarin eigenlijk van ja, Nelly werd eigenlijk echt gedreven door depressieve gevoelens, wat ook wel te begrijpen valt, mm-hmm. na al die affaires, dat je daar niet helemaal goed van bent. En dat ze, maar ja, dan bevestigt ze wat dat Nelly eigenlijk terug ontkende, is die moordscenario's die aan bod zijn gekomen. Zij zegt, ik was daar wel gewoon bij toen dat besproken is geweest. Mm-hmm. En zij zegt van ja, in het begin werd er alleen maar in bedekte termen over gesproken. Hè. Lange tijd heette het gewoon iets doen. Dan ging het over naar iets concreter. We moeten hem meenemen of opruimen. En dan de dag voor de feiten is er letterlijk het woord liquideren gevallen. Maar wat ik raar vind, is dat zij niet naar de politie is gestapt als ze wist dat dit gaande
dat
was.
Dat is echt waar. Ik snap het proces van Nelly. Ik snap het proces van Nicola, maar... er is toch ook een beetje schuld bij Nathalie. Zij geeft toe van... die moordpogingen die zijn inderdaad al een jaar voor de feiten besproken. jij had een jaar de tijd om hier tussen te komen. Nu, er is natuurlijk een ze heeft een hele goede. Ze heeft een grondige reden waarom dat ze dat niet heeft gedaan. Want hier komt eigenlijk ook voor het eerst aan het licht. Nathalie geeft toe dat Nelly wel echt... Ja, sorry, maar hun spaarpotje was. Hè?
Ja, absoluut.
Het geld dat Nelly... Ik zeg het, ik werd er ongemakkelijk van op dat moment, want Nathalie wordt dan beschouwd als haar boezemvriendin. Zij heeft dat kind dan... dus is de meter van dat kind. En zogezegd, al het geld dat Nelly gaf, was voor die kindjes bedoeld. Hè. Eén kindje was dan, had een mentale beperking. Dus Nelly gaf dat geld voor dat gezin. Maar wat dat geweten is dat zowel Nathalie als Nicola beide werkloos zijn. No judgment, maar bon... Ze leefde eigenlijk volledig op het geld dat Nelly dan gaf aan Nicola om die moordplannen te bedenken en uiteindelijk ook uit te voeren. Mm-hmm. En ik denk dat dat de reden is dat Nathalie nooit naar de politie is gegaan, want die had zoiets van, ik heb dat geld nodig om te overleven.
Ja, maar toch wordt er getwijfeld aan haar getuigenis over die moordpogingen dat zij bevestigt, of moordplannen. Maar er komt dan weer een onderzoeker aan het woord en die zegt van de details die ze aanhaalde en die we vaak konden natrekken, bleken altijd correct. Dus ze vinden Nathalie echt wel een geloofwaardige getuige. Mm-hmm. Dus dat van die moordplannen, die 13 moordplannen... is ook effectief gebeurd. Ja. Die goudvis is gestorven.
Nee, die leeft nog.
Die leeft nog. Oké, dat is beter.
Hij was bijna dood.
Hij heeft geleden.
Er zijn meer slachtoffers dan enkel Roland. We komen aan de slotpleidooien van dit proces. En het is eigenlijk een recap van wat we heel het proces hebben gehoord. Nelly die blijft volhouden. Nee, het was in een opwelling de avond voor de moord. En daartegenover staat dan de burgerlijke partij die zegt... Kijk, we hebben een geloofwaardige getuige. Die heeft toegegeven dat er meer dan 13 moordpogingen gepland zijn, beraamd zijn. Dit is duidelijk een moord met voorbedachte raden. Nee, zeg maar.
Ja, wat ik nog wil zeggen is dat de verdediging eigenlijk artikel 71 van het wetboek, of het strafwetboek, whatever...
Ja, ze hadden dat al een keer gehoord bij Jeff Vermassen en ze dachten, we gaan dat ook eens proberen.
Ze zeggen van het was de onweerstaanbare drang, waardoor eigenlijk haar vrije wil om een keuze te maken was aangetast. Dus ze was zodanig van streek door... het hele gedoe, alle affaires met Roland, dat ze de drang niet meer kon onderdrukken om hem te vermoorden. Omdat ze zo moe getergd was door alle emotionele leed. Maar die theorie wordt wel heel snel aan de kant geschoven door zowel de openbare aanklager als de jury.
Ja, de jury, en nu gaan we jullie kennis testen. De jury vergadert 3 uur en ze komen buiten. Wat gebeurt er als je maar 3 uur vergadert?
Schuldig!
Keigoed. Oh, zalig, jullie luisteren echt. Dus ze komen inderdaad buiten. Minder dan 3 uur betekent schuldig. Dat is zo, dat is een feit. Dit is een feit. En Nelly wordt schuldig bevonden aan doodslag met voorbedachte raden. De jury gaat opnieuw in beraad over die strafmaat. Hè. Je kunt voor een moord, doodslag met voorbedachte raden, kunt je levenslang krijgen. Maar er worden toch een beetje verzachtende omstandigheden aangehaald. Hè. Het feit dat ze zo goed voor de kinderen heeft gezorgd. Ze heeft een blanco strafblad. Haar vrienden zijn best wel lyrisch over haar, hè, met uitzondering dan van de vuile was die ze een beetje hebben buitengehangen. Dus ze krijgt uiteindelijk 20 jaar cel.
Ja, ik wil even nog eens gewoon bij Babette checken.
Ondertussen. Ja, ik wil het ook... Wauw.
Wauw.
Kijk, wij lullen een uur en dat is dat. En dan kun je dit ook doen. Heel mooi.
Ja, heel mooi.
Dank u.
Ik zie dat.
We gaan Babette verder laten doen.
Oh, ik zou hier uren naar kunnen kijken. Oh, jullie kunnen hier gewoon naar kijken, zalig. Oké. Okay. We gaan verder.
We gaan verder, want dan is het proces van Nicola aan bod. Dat is een half jaar later.
Ja, 27 januari 1999.
Ja, die is dan ondertussen ook nog maar 27. Ik weet niet of we dat al gezegd hadden. Jonge gast.
Zo jong.
Ja. En dat proces gaat uiteraard door in Noord-Frankrijk. En de vraag bij Nicola is eigenlijk... Waarom heb je dit gedaan? Je hebt zo lang altijd de boot afgehouden. Je hebt meegedacht over die moordplannen, maar oké, tot daaraan
er
toe.
Er is gebrainstormd, maar er waren geen contracten getekend. Hè? Je kan nog stoppen.
Je kan nog stoppen en is er toch mee doorgegaan. En hij geeft eigenlijk aan... Ja, ik wist het. Ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik ermee ben doorgegaan.
Ik ga in zijn plaats antwoorden. Geld. Die man had op dat moment, dus voordat de moord gebeurde, al 1 miljoen Belgische frank gekregen van Nelly. Sorry, dat is, het is echt schaamtelijk.
Ja, en ik denk dat hij op dat moment gewoon bezorgd was over het feit dat zij misschien zou gaan aangeven voor afpersing, mocht hij er niet mee doorgaan. En dat hij dan dacht, moord is beter.
Ja, hij zegt zelf, ik heb 1 miljoen Belgische frank gekregen en ik wou doorgaan tot ik 3 miljoen Belgische frank heb gekregen. Dat zijn 3 trouwfeesten van de dochter van Roland. Sorry, ik wil even...
Perspectief. Ja. Hè?
Maar sorry, ja, zijn motivatie is heel, heel duidelijk geld. Hij kampte met verslavingsproblemen, hij was werkloos. Ze hebben 2 kleine kindjes waar veel zorg voor was. Geld was zijn motivatie. Ik heb hier nog een klein Bende van Nijvel-vibe tijdens het proces. Het proces van Nicolas speelt zich af in Frankrijk. Maar het onderzoek van de dood van Roland is in België gevoerd. Dat hebben ze dan wel gewoon gekopieerd, de Fransen. En het verslag van de wetsdokter wordt... We gaan nu met rust laten, Babette. Maar het verslag van de wetsdokter wordt... wordt voorgedragen. En de advocaat die Nicolas verdedigt, die zegt... Ja, sorry, maar... Welke amateur heeft die autopsie gedaan? Die wetsdokter wordt daar dan echt heel gênant, echt een showproces. Ja, ja, ja. Die wordt daar dan natuurlijk op die getuigenstand gezet. En die zegt, wat hier staat klopt niet. Ze hebben mijn autopsie slecht vertaald.
Wat?
Ze hadden dus een fout moordwapen en ook het aantal slagen op het hoofd klopte niet. En ja, daar probeerde de advocaat van Nicola dan zo wat, rond te werken van ja, er is slecht bewijsmateriaal. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik vond het pleidooi van de advocaat van Nicola wel heel goed. En moest ik daar in de jury zitten, ik was helemaal mee geweest.
Ja.
Want hij... Zalig, die muziek.
Ja, ja.
Heel tof. Hij opent zijn pleidooi met de zin... De doder mag niet beter af zijn dan het... Nee, sorry. Het brein mag niet beter af zijn dan de doder. En hij pleit dus met de overtuiging dat de straf van Nelly al gekend is. Zij heeft 20 jaar gekregen. En hij legt dan aan de jury de wet Lejeune van België uit. Hij zegt, kijk, zij heeft 20 jaar gekregen, maar ze gaat maar een derde van haar straf moeten uitzitten, want ik ga ervan uit dat ze zich goed gaat gedragen en ze heeft een blanco strafblad. Dus die vrouw gaat vrijkomen na 7 jaar. In Frankrijk liggen de regels anders. Je hebt geen wet Lejeune, wel een soort gelijke wet. In Frankrijk kun je na de helft van je straf vrijkomen. Dus hij zegt, je mocht onze huurmoordenaar toch niet meer straffen dan het brein achter de moordzaak. Dus hij pleit voor 12 jaar, want naar de helft van de straf zou hij dan kunnen vrijkomen. Dat is dan 6 jaar. En dat is dan toch een jaar minder dan Nelly. En de jury volgt hem volledig. En Nicola wordt, wat dat dan blijkbaar best weinig is, voor 12 jaar veroordeeld. Ja. Voor doodslag.
Ja, er werd eigenlijk 15 tot 18 jaar gevraagd.
Ja.
Hij heeft ook nog een paar bizarre details vrijgegeven over hoe dat ze dat lijk van Roland verplaatst hebben. Ze hebben hem dus, ze hebben de bloedplassen zo goed als kan opgeruimd. En ze zijn dan ze hebben het lijk in de BMW gelegd. En ze zijn naar de tuin gereden van de dochter van Nelly.
En ze wilden, hier gaan ze niet zoeken.
En ze wilden het lijk daar begraven, maar er waren kinderen in de tuin ernaast aan het spelen. Dus ze dachten, geen goed idee, abort mission, we move.
Maar ook in de
on.
Tuin van u, want dan vraag ik me af, is dat Nelly haar idee? In de tuin van uw dochter, dan maak je die direct half medeplichtig / verdacht.
Exact, ja, ja. Heel bizar. Dus heel ze zijn dan naar Kokzijde gereden. Blijkbaar zat Nelly aan het stuur, want ze kreeg een paniekaanval. Heeft bijna een ongeluk veroorzaakt. Nicola heeft dan het stuur overgenomen. Is in de file terechtgekomen op de snelweg. En dan denk ik, je zit met een lijk in uw auto en je staat in de file.
Maar ook, doe eens een accident met uw auto en dan zo, ja, uitstappen, papieren. Zit er iets in uw koffer? Nee.
Slachtoffer van het ongeluk.
Ja. Maar dat hadden ze nog kunnen doen, die gewoon zo voor de auto. Ja.
Inderdaad. Hij is dan verder gereden. Hij reed eraf in Oostkamp, ja, want het was file, dus hij dacht, ik pak de eerstvolgende afrit. En in een bos, daar waar dat de auto dan uiteindelijk gevonden is, heeft hij zich klemgereden in de modder. En hij zegt, ja, toen wist ik dat het voorbij was. En ik heb ook nog geen moeite meer gedaan om het lijk te verbergen. Ik heb het gewoon gelaten voor wat het was. En vanaf die dag leefde ik in afwachting van mijn arrestatie.
Ja. Ik zou hem ook wel nog graag vragen waarom hij de auto op slot heeft gedaan.
Ja.
En de koffer open heeft gelaten. Zo van, wat dacht je? Dat iemand die ging pikken? Of ja. doe je de auto op slot, dat ze zo eerst testen en dan de koffer, zodat het lijk gevonden ging worden?
Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, waarom dat ze die auto op slot hebben gedaan.
En ook waar in dit hele gedeel Nelly is uitgestapt.
Ja, ook
Want
al.
Ze was niet mee in Brugge, dat weten we, hij was alleen.
Ze was niet mee, ze is niet gezien door de hotelreceptionist.
En die heeft goed opgelet.
Ja, die heeft dan waarschijnlijk de bus of de taxi teruggenomen, hè?
Veel vragen voor Nelly.
Veel vragen, ja. Maar hij wordt dus inderdaad veroordeeld, onze Nicola, tot 12 jaar. Dat is het, ja. Ze zijn ondertussen weer vrij.
Ze zijn beide terug vrij, inderdaad. Want ze zijn veroordeeld in 98 en 99. En na 6 en 7 jaar zijn ze vrijgekomen. Ook toch even het vermelden waard. De Dick Smuits Pannenkoeken BVBA bestaat nog steeds. Wel onder een andere naam. Voortgezet door zoon Christophe, dus de zoon van Roland en Nelly. En hun... dit vond ik heel goed. Dat wordt vermeld in een HLN-artikel. Love it. De omzet in 2019 bedroeg 23 miljoen euro.
23.
Als er iemand nog twijfelt, studiekeuzes... Bakker. Pannenkoeken. Doe het.
Dat is een gouden business, hoor. Gouden, pannenkoeken.
Gouden business. En dan de cirkel is rond, hè.
Ja. Ja, want Nelly, die ondertussen 72 jaar is, die woont nog steeds aan de kust. Ze heeft daar een appartementje. En onder haar appartement bevindt zich een pannenkoekenhuisje.
Ja.
Dat was het?
Dat was het. Babette, hoe lukt het?
Ik ben nog niet klaar.
Nee, maar dat is goed, want we gaan misschien vragen om... Zijn er vragen uit het publiek? Er is een micro dat kan rondgaan. We zullen beginnen...
Hier beneden?
Beneden zijn er mensen
zijn er
beneden
vragen?
Die vragen hebben.
Oh, daarboven
zijn we daarboven zijn al mensen aan het zwaaien.
Hier beneden niemand. Het is nu de moment, hè, mannen.
Het is nu de moment. Vragen over pannenkoeken, Nelly. Nee, oké, dan beginnen we boven. Misschien komen er dan nog vragen. Was het wel oké? Ja, oké.
Okay. Oh, we krijgen nu al applaus. Amai. Amai.
Oh. Oké, okay, maar ik vond het wel leuk.
Ik vond het ook wel leuk. Ik zit hier wel goed in deze chique stoelen.
Ja, ja. Is de micro...
Is de micro...
Ja, ja.
Ja, daar, ja. Hallo?
Hallo.
Wie ben jij?
Ik ben Sterre.
Sterre.
Dag, Sterre.
Met Marie.
Hallo.
Hallo.
We willen allereerst een compliment geven over de laarzen.
Dank je.
De laarzen van Laura.
Dank je wel.
Prachtig. Het was het eerste dat we zagen van haar. En ten tweede heb ik een vraag over... eigenlijk meer voor Babette.
Ah, okay.
Want ik vraag me eigenlijk...
Oef, ik was echt... Oei, shit, ik kan echt niet meer vertellen.
Nee, ik vraag me eigenlijk gewoon heel erg af hoe dat luminol werkt. Hoe komt het dat oplicht?
Hoe dat werkt? Ja. Dat is een fluoriserende stof, maar de details ken ik daar ook niet van. Dat is ook niet echt mijn branche natuurlijk, want dat is geen mens. Dus dat is niet voor de wetsdokter.
Alle vragen over dode mensen, daar.
Dat is dus het label van de politie die zich daarmee bezighoudt.
Maar dat reageert gewoon op bloed.
Dat reageert op bloed, ja. En op Javel.
En je moet dan met zo'n blacklight...
En bloed en Javel zijn dus basically hetzelfde.
Eigenlijk wel.
Oké, dat nemen we mee.
We try van Javel, oké.
All right.
Dankjewel.
Niemand
Sorry.
Nog een vraag? Allee, dat kan niet. Nee?
Maar je mocht ook vragen stellen die niet over de zaak gaan, hè?
Nog complimenten over mijn botten mag ook. Ja, oh, helemaal beneden. Is er iemand boven dat nog een vraag heeft? Boven geen vragen meer.
Oh, ondertussen is
ja, het... daar, boven, daar in die loge is een vraag. Ik mis hem met mijn kava. Daar in die loge is een vraag.
Is de micro ontsmet? Oei, maar
roep je vraag.
Roep de vraag. Dag Jantien.
Leontien.
Leontien? Sorry, Leontien? Oh, dan toch. Zeg het eens. Hoe gaat het met u?
Met mij gaat alles heel goed. Ik ben blij dat jij terug bent van vakantie. Ik werd gek zonder u. Nou, mensen die ons volgen op Instagram hebben het ongetwijfeld gezien.
Ik voel de pressure al, vooral als jij op vakantie
bent. Dat is dus de grap, hè. Ik ga 3 weken op vakantie. Zij is 10 dagen. Net niet.
Ja, net geen... Ja.
Ja, goed, hè?
Ik ga dat nu een keer proberen.
Ja, Baby Yoda...
Ja, is dat, is goed. Dat is goed.
Nee, ja, goeie vraag. Nee, met mij is alles heel goed.
We zijn wel even gestorven voor vandaag. Hè?
Ja, dit is wel echt zoveel stress hiervoor. Ik heb echt weer zo het gevoel dat ik heb gestudeerd voor een examen.
Ja,
dat ik geslaagd ben, ja. En verder, ik kijk uit naar mijn vakantie. Ik heb Silke gemist. En we hebben heel veel geheime dingen die we de komende weken gaan doen die jullie nog niet mogen weten.
Maar is dit oké? Okay? We gaan gewoon meteen feedback
ja,
vragen.
Ja, gewoon feedbackronde. Zouden jullie hier nog eens naar komen kijken?
Oké, okay, goed. Dat weet je dat goed. En bij mij is trouwens ook alles goed.
Hoe was uw verlof?
Hoe was luid aan het lachen in de microfoon.
Hoe was hoe was uw vakantie?
Heel goed. Ik sta vol muggenbeten. Italië is echt pak muggen zelf mee. Ik ben met Aniek 10 dagen op verlof geweest.
Wat was de highlight?
De highlight? Gewoon chillen in het zwembad. Ja. Bij een temperatuur van 40 graden is dat wel echt de highlight. Nee, we zijn naar Firenze geweest 2 keer. We hadden een foto gepost en blijkbaar waren er ook heel veel luisteraars. Op dat moment, of dat was Siena?
In Siena.
In Siena. Dus ik ben blij dat ik niet herkend ben geweest op dat moment. Want ik was echt helemaal zweet, rood hoofd. Dan wil ik niet herkend.
Vandaar ook de foto met enkele
voeten. Met enkel de voeten, ja. Nee, mijn vakantie was top. Heel leuk. Ja. En het was wel echt nodig, hoor, mannetjes. Ja. Na dat boek en toestanden. Echt,
Ja, ik heb dus... dat kan ik misschien nog wel vertellen. Ik heb deze week de laatste boeken gesigneerd on my side. Hè, want Silke heeft nog een deel te signeren. Maar als alles goed gaat, moet ik nooit meer een boek signeren. Oh my god.
We hebben er trouwens geen bij om te
als, als mensen hun boek mee hebben, ga ik daar graag een krabbel onder zetten. Geen probleem.
Voilà, dat waren de losse vallen.
Ja, nog vragen?
Er was hier beneden nog een vraag. Hè?
Ja, iemand heeft zijn hand opgestoken. Ja, maar, er is geen micro. Ja. Ja.
Hoi. Hallo.
Dank u. Wat is uw naam?
Anouk.
Hallo.
Mijn vraag was, als er één zaak zou zijn die je door één hand al hebt gedaan, dat je nog een keer gaat doen. Uitgebreider.
Ik denk dat dat voor mij onze allereerste afleveringen zijn. Eigenlijk zo Amanda Knox, de zaak daarvan. Zelfs Maddie. Omdat we er toen eigenlijk nogal snel doorgevlogen zijn, denk ik. En dat we nogal gegroeid zijn in de aanpak van hoe dat we het doen.
Ja.
Of zelfs de zaak van Christine van Hees.
Ja. Ik zou de zaak van Christine van Hees nog eens willen doen en die tijdsgeest gewoon beter schetsen. Ik denk dat we vandaag de dag die roze balletten en zo daar zeker hadden bijgestoken. Iets dat we toen... Sorry, wij dachten nooit dat die eerste aflevering online ging komen. En jongens, dat is echt...
Ja, dat is waar.
Dat is zo gênant.
Ja.
En het ongelooflijke is, als jullie luisteren en mensen die nieuw zijn, die beginnen allemaal bij 1 en jullie houden vol. Hoe kan dat? Ja.
Waarom zitten jullie hier?
Ja, wat doen jullie hier? Echt waar. Crazy.
Nee, leuk dat jullie er zijn. Ja. Sowieso. Ja. Was dat een antwoord op de vraag?
Ja, ik zou gewoon nog eens... Maar ik val altijd in herhaling, sowieso de Bende van Nijvel. Daar zou ik echt nog blijven over kunnen gaan. Ja.
Yes, exact.
Ja.
Nog iemand? Want anders is het...
Ja.
Hallo?
Vond
jij het ook zo leuk als ons? Zou jij dat wel kunnen? Toekomst, live shows, waar je de vorige keer zegt dat je niet zo goed wist.
Ik zit hier eigenlijk vrij relaxed.
Ik denk, het eerste kwartier was ik heel gestrest.
Ik vond zo het staan, vond ik een beetje... Dat zijn we niet gewoon, hè? Nee. Dat wij al staand
ballen. En ja, normaal zitten we best wel recht tegenover elkaar. Dus ik wil ook... Ik heb het gevoel... Ik heb misschien niet genoeg naar jullie gekeken, omdat ik kijk altijd naar Silke.
Ja.
Normaal nemen we echt zo op.
Hoe? Exact. We eindigen op een positieve noot.
Maar ik heb ook nog 1 vraag. Sorry, wie heeft er mijn glas kava bij gevuld tijdens de uitzending? Ach, ja. Ik was iets aan het voorlezen en ineens zie ik zo'n vol glas. En ik denk, wanneer is dat
gebeurd? Victor was even weer.
Ja, maar ik was echt al zo aan het zoeken. Waar staat hij?
Nee, maar ik vond dit zelf ook een heel leuke ervaring. Ja. Leuk om jullie ook gewoon eens te zien.
Ja,
want we hebben
tof.
Tot nu toe... nul contact met jullie gehad, tenzij het een spontane ontmoeting op straat, in de winkel, in de trein. Dus dit is heel leuk om eens gewoon live feedback te krijgen. Ook heel spannend, hoor.
Ja, maar jullie zijn nu al met veel en dit is 80. Ik begin al te stressen.
Ja. Sportpaleis!
Nee.
Voilà. Nog vragen voor Babette misschien? Babette denkt, nee.
Ik vind het wel heel mooi, hoor.
Ja, hoor.
Misschien ook nu al even om te zeggen... Babette, zeg een keer hoe dat ze kunnen vinden op Instagram.
Babette VR, allemaal aan elkaar.
Ja. Babette heeft ook afgewerkte prints mee, die je kunt kopen. Er is geen schaamte meer over true crime en het leuk vinden en het etaleren. Koop het, hang het voor je raam, hang het boven je bed, het kan. Dus zij gaat zobiet nog dingen verkopen. We hebben geen boeken mee en geen merch, want we hebben op dit moment niks.
Komt nog wel.
Komt nog. Jullie hebben allemaal op totebags gestemd. Ze komen, beloofd.
Ja, dat is allemaal dus buiten mijn medeweten gebeurd, maar...
Ja, we gaan totebags maken.
Ja, we gaan totebags. Dat is goed, die komen er dan ook aan. Voilà, dan denk ik dat we kunnen afronden.
Oké.
Nog een laatste vraag?
Ja.
Nee.
Doe maar.
Ik denk dat we daar toch makkelijk een dag voor moeten uitrekken. Maar bon, dat is dan na onze job, s'avonds, in het weekend. Ik denk dat we toch makkelijk... Als ik nu bekijk voor nu...
Ze zijn die muziek luider aan het
zingen. Ja, zo afronden. Ik denk dat, dat ik hier toch 7-8 uur mee ben bezig geweest. Ja. Om alles eerst te vinden, alle artikelen, alles te lezen. Ik ben zo maniakaal geweest om dingen te onderlijnen deze keer. En
ja,
zo.
Ja, ja, dus, ik ook.
Dus het vergt wel echt...
Dingen in rood gezet, doe ik nooit.
Nee, het duurt wel meestal een dag. Maar ja, dan heb je zo de specials, zoals de Bende van Nijvel. En jullie weten allemaal dat echt een maand heeft geduurd eer dat onze research erop zat.
Ja. Ja. Ja, een dag. Zoiets, ja.
Bedankt daarvoor.
Ja, alsjeblieft.
Alsjeblieft bedankt om te luisteren.
Ja, dank je wel. Echt dank je om ons zo graag te horen.
Ja, we vinden het heel, heel leuk. We zeiden net nog voordat de show begon... Hoe kan dat nu dat mensen hier naartoe komen?
Ik zou graag eens in jullie brein zitten.
Ja, 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 heel graag.
Wat heeft jullie bewogen om naar hier te komen?
Wel, wij vonden het heel leuk. Allee, ik spreek nu voor... Ik denk dat ik voor ons tweeën mag spreken.
Ja, ja, ik vond het ook leuk. Ik moet wel aan mijn zenuwen werken en ik moet niet meer 3 keer in het begin zeggen hoe zenuwachtig ik ben. Maar het was heel leuk en we gaan het nog eens doen, denk ik.
Ik heb ook geen idee hoe lang dat wij bezig zijn
geweest.
Hoe laat
is het?
Oeh, oeh!
Goed. Tijd om af te ronden.
Safa, jongens, heel erg bedankt.
We gaan sowieso ook nog iets drinken in de bar. Als je echt wilt dat we iets signeren.
Of een foto.
We gaan het doen.
We gaan dat doen. Bedankt.